Verachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 84 het eerste vers. Spreekt door ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen uit de berijming van het gebed des Heeren, het achtste vers, verlos ons uit des bozen macht. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, de versen 1 tot 15. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen uit de berijming van het gebed des Heeren, het achtste vers, en we lezen Colossenzen 3, vers 1 tot 15. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, zo zult gij met hem ook geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods heiligen en beminden de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En weest dankbaar. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Colossenzen 3, de versen 1 tot 3. Colossenzen 3, vers 1 tot 3, daar luidt Gods woord onze tekst. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. We willen eerst de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Allereerst dominee Sterk is momenteel weer uit het ziekenhuis, maar moet morgen voor de vierde kuur alweer terug. Gaat gelukkig naar omstandigheden wat beter. Door bepaalde medicijnen kan hij de kuren verdragen en dat betekent dat hij ook weer wat sterker wordt en daar zijn we dankbaar voor. Wat de uitslagen betreft is het nog helemaal wachten. Pieter Jan Koelewijn heeft deze week, zo mogen we wel zeggen, toch ook weer een goede uitslag gekregen. Al betekent dat wel dat hij wat geduld moet hebben om te kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Daarin blijven we aan hem denken en voor hem bidden. Maar we zijn dankbaar dat het tot hiertoe is zoals het mag zijn. Rosalia heeft in de afgelopen week die hele zware kuur ondergaan en is daar erg ziek van geworden, erg moe. En we willen haar in het bijzonder ook aan de Heere opdragen met die haar lief zijn. Verder denken we in Molendaal in Baarn nog aan onze zuster Corlaar van Dierne van de Druiterstraat 2. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht aan Linda van de Hoek uit Hoogland. In de Lichtenberg werd in de afgelopen week geopereerd zuster B. Huigen van de Molenstraat 25, die het naar omstandigheden goed maakt. Er werd voor onderzoek opgenomen zuster Goudsbloem ter Haar van de Prins Bernhardstraat 6. Samen willen we de Heer ook hartelijk danken voor de geboorte van het dochtertje in het gezin van Jaap en Tina Vermeer van de Middelzaten 17. We hebben in de laatste weken daar heel veel de Heer om aangelopen of de Heer het alles wel wilde maken. Vorige week zondag is het meisje geboren en zoals de dokters dat nu zien mag alles goed zijn. Dat is een wonder waarvoor we willen danken. We willen ook bidden of de Heer aan de moeder nieuwe krachten wil geven die toch wel heel veel lichamelijk en geestelijk te verwerken heeft. Hopelijk komen ze morgen thuis en dat is een goed teken. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Goede Tieren en Heren in de hemel, u geeft ons dat we op deze mei zondagmorgen in alle vrijheid en in alle rust naar de kerk mogen gaan. Ouderen onder ons denken in deze dagen terug aan de oorlogstijd. Toen het altijd weer spannend was in het bijzonder voor onze jongens en mannen of er geen razzia zou zijn waarbij ze werden opgepakt tot uit de kerk toe. Door een gehate bezetter die wat dat betreft uw inzettingen niet ontzag maar misbruikte. En vandaag als we om ons heen kijken in Europa dan zien we dat er delen van ons werelddeel, om maar niet eens verder te kijken, zijn waar een mens niet veilig op straat kan lopen. En dat er ook in de wereld van het Westen zoveel geweld tot uitbarsting kan komen, waarin vernieling en terreur en krachten uit de afgrond zich openbaren, op een huiveringwekkende manier die ons doet zeggen, Heer, in wat voor wereld leven we toch? En vergeleken bij dat alles, is het hier nog een eiland van rust. We konden vanmorgen in alle rust naar uw huis gaan. We mogen vanmorgen in vrijheid vergaderen. Er is niemand die erop toeziet wat er hier verkondigd wordt, dan alleen u de levende God die het hier voor het zeggen mag hebben. Heren, wat krijgen we nog veel van u en wat mogen we u daarvoor danken? Zoals we u ook mogen danken voor ons koninklijk huis en voor de weldaad dat ze zich nog zo te midden van het volk kunnen begeven, zonder dat er de angst en de dreiging hoeft te zijn van moord, plannen en geweld. En terwijl we u bidden voor ons koninklijk huis, buigen we tegelijkertijd in schaamte ons hoofd samen met Oranje. Omdat we in deze jaren die u ons gegeven hebt, waarin het in een deel van de wereld onrustig is gebleven en de vrijheid is uitgebleven en het geweld door is blijven gaan, zoveel van u hebben ontvangen. Dat we er zo weinig van terecht hebben gebracht. Dat we zoveel reden hebben om te zeggen, Heere, u gaf ons de vrijheid om u te dienen. En we hebben ze misbruikt. Om de goden van de tijd ruim baan te geven. We hebben ze misbruikt voor die verfoeilijke en antichristelijke geest van het individualisme. Die tot in de wetgeving van ons volk toe een plaats heeft gekregen. Die uiteenrafelt wat u bijeen wilt houden. En waarvan de zwakken in de samenleving, de ongeborenen, de gehandicapten,
de wilsonbekwamen, de dementen, de dupe worden. Heren, wij buigen in verootmoediging voor u, omdat we als kerk niet de profetische roeping hebben verstaan, maar omdat we als kerk al te zeer mee zijn gegaan met de geest van deze tijd, maar omdat wij geen getuigenis geven naar buiten. Heren, handel met ons niet naar onze zonde. Maar kon het zijn, laten onze kinderen nog in vrijheid mogen opgroeien en laat het evangelie nog in vrijheid ook aan hen mogen worden bediend. En geeft u dan de genade dat uw Heilige Geest weer vaardig mag worden over onze gemeente en over uw kerk en over dit land en dit volk. In het midden waarvan u zulke krachtige daden hebt gedaan in het verleden. En geeft dat onze jeugd het zich bewust mag worden. Zegen dat u het onderwijs, opdat dat daar getuigenis van mag afleggen. En zegen dat u de opvoeding thuis en zegen dat u het onderwijs van de kerk. Opdat ze mogen verstaan wat een voorrechten u ze geeft. Voorrechten die gebruikt willen worden, zullen ze niet eens tegen ons getuigen. Machtige God, we hebben veel reden op deze herdenkingszondag ons te schamen, schuld te belijden. Maar ook om genade te vragen en in u is er reden om dan te pleiten op het werk van uw Heilige Geest die weer vaardig wordt en die de hof van de kerk doorwaait en die in onze woonplaats een kracht gaat betonen. Zoals dat ook in vroegere tijden is gebeurd toen de Geest mensen aangreep en krachtdadig omzette zodat ze naar u gingen vragen en van u gingen spreken. Heere, kom het zijn wel de krachten van de wereld en de krachten van de zonde. En de krachten van de duisternis nog beteugelen. En wil uw goddelijke kracht openbaren. Opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. In het leven van een volk dat naar uw naam is genoemd. En dat aan uw dienst is gewijd. Gebruik daartoe deze dienst. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft om het woord te bedienen. Sterk zijn stem en leid zijn geest. Laat er geluisterd mogen worden in de kerk. Aan de kerktelefoon, geef Heere dat uw volk en kinderen mogen verstaan de hoge roeping om te leven bij het licht van boven. En gericht te zijn op u die in de hemel zit en de Heere Jezus aan uw rechterhand. Wilt u maar ontdekken, Heere, wanneer wij met loze kalk ons leven wat proberen te pleisteren. Wil ons ontdekken wanneer we tot deze wereld behoren, terwijl we menen dat er wat godsdienst is die voldoende is om het toch wel te redden straks in de dag van het gericht. En geef dat de gemeente in dat alles, in de ontdekking en in de vermaning, in de vertroosting en de bemoediging, uw stem mag horen, de stem van een God die juist na Pasen zo klaar toont dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Heere, zegen ze die meeluisteren via kerktelefoon of later via de cassette. Zegen het deel van de gemeente dat al uit de kerk is en geeft dat het een nabetrachting op de prediking mag houden. Zegen ze die een bijzondere zegen nodig hebben door allerlei levensomstandigheden waarvan u alles weet. Er is zoveel gebrokenheid, Heere. Juist omdat we de goden van deze tijd zo'n plaats hebben gegeven in ons volksleven, is er ook die ongerechtigheid die zo sterk is. En die zoveel stuk maakt, niet alleen in de verhouding tot u, maar ook in de onderlinge verhoudingen. Heere, u bent toch de machtige om te beteugelen, om terug te brengen. Genadige God, zegen gij de rouwdragende. Wees u met de zieken, met hen die chronisch aan huis zijn gebonden, wat kan een kruis zijn. Zegen gij hen wie een namen we noemden. Ook nu weer bidden we u voor dominee Sterk. Heere, u kent hem en u ziet hem. U weet alle dingen van hem. Heb dank dat u in dat opzicht onze gebeden hebt willen verhoren. Dat het in deze laatste weken toch allemaal weer wat gemakkelijker valt. En dat hij mag merken dat er toch ook nog iets van krachten terug mag komen. En dat u hem helpt om de kuren te verdragen. Dat is ook uw zorg, Heere. En daarin toont u toch ook dat u naar hem wilt omzien. Maar we blijven u smeken, genadige God, of u de middelen wilt gebruiken tot genezing. En of u in deze weg voortdurend weer hem en zijn vrouw en zijn kinderen, ouders en schoonouders, wilt dragen in uw barmhartigheid. wilt ondersteunen als van onder eeuwige armen, opdat ze mogen weten, daarin ligt ons leven rotsvast. We danken er u voor dat Pieter Jan ook deze week weer goede berichten kreeg. Al betekenen die berichten tegelijkertijd dat de dokter zegt, nu willen we wat wachten hoe het zich verder ontwikkelt. Heren, wat de dokter betreft moeten we afwachten. Wat u betreft mogen we toch verwachten. U die tot hiertoe toch gebeden hebt willen verhoren en zo mogen we dat toch vanmorgen zeggen. Ach, zou u het ook verder willen doen? U doet toch geen halfwerk, heren. Zou u het ook verder zo willen maken dat hij genezen mag, dat hij gespaard wordt, ook voor hen die hem lief zijn. We bevelen Rosalia bij u aan. Het is een zware weg die ze moet gaan, heren. Wilt u bij haar zijn? Als ze moe is, wilt u haar ondersteunen. Als ze verdriet heeft, wilt u haar troosten. Als deze weg eenzaam is omdat mensen maar heel betrekkelijk mee kunnen gaan, wilt u dan laten merken dat u op die weg nabij bent en dat u op die weg vlak naast haar bent. Dat u zegt, als je moet gaan door het vuur, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen, want ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. En kon het zijn, heren, gebruik deze zware weg en deze ingrijpende kuren tot genezing van haar zieke lichaam. En gedenk allen die om haar heen staan. We dragen zuster Corlaar aan u op. U maakt het zo dat het wat de goede kant op mag gaan voor zover wij het kunnen zien. We zouden ook zo graag zien, heren, dat het ook geestelijk goed met haar mocht gaan. En dat er niet alleen een aards huis is om naar terug te verlangen, maar ook een eeuwig huis dat u en uw genade bouwt. Gedenk onze zuster ook in dat opzicht. We bevelen Linda bij u aan. U gaat ook met haar geen gemakkelijke weg, heren. En dat al zoveel jaren. Wil naar de trouw van uw verbond met haar handen. En wil haar doen merken dat u er bent en dat de Heer Jezus Christus de goede herder is. Die ook op moeilijke wegen meegaat en voorgaat. En in wie we alles mogen vinden, zo jong als we nog zijn, voor ziel en lichaam beide. En zegen ook het gezin waartoe ze behoort. We bidden u, heren, voor zuster Huigen. En dank dat u haar wilde doorhelpen en dat het allemaal goed mag lijken. Ondersteun haar op de weg die ze verder heeft te gaan. En spreek tot haar hart. Zegen zuster Goudsbloem. Ze moest weer naar het ziekenhuis, heren. Krachten worden minder, schaduwen worden langer en dat merkt ze in deze jaren. Ach, heren, spreek ook tot haar ziel. Opdat ze mag verstaan dat deze gewichten door u aan de klok worden gehangen, opdat ze zou roepen. In het vertrouwen dat u het hebt gezegd, eer ze roepen zal ik antwoorden. Heren, spreek ook tot haar hart in deze weg die zij gaat. We danken u hartelijk voor Jaap en Tina Vermeer, aan wie u de blijdschap hebt geschonken dat ze na zoveel jaren een dochtertje uit uw hand mochten ontvangen. En dat u het alles, voor zover de dokters dat nu kunnen zien, het wel hebt gemaakt. Daarvoor prijzen we uw naam, in stille verwachting dat u het ook verder zult doen. Wilt u Tina nu ook weer oprichten, heren, en de krachten die ze zo nodig heeft en die ze zozeer mist vernieuwen. Opdat ze ook wanneer ze thuis mogen komen, samen mogen werken. Dat u het ook verder goed maakt en dat u in hun gezinnetje wilt wonen. Met werk van uw geest die naar lichaam en ziel kracht en sterkte geeft. Onze ogen zijn op u, heren, voor heel de gemeente. Ook als we denken aan de verkiezing van ambtsdragers vanavond. Zegen de broeders om wie het gaat. Doe zijn rustige overgave wachten op de uitslag van de stemming. Laat het in de gemeente een zaak van gebed mogen zijn. Verblijd ons door uw grote daden, ons, met heel uw kerk op aarde. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. De dienstoffer vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 27, de versen 2, 3 en 5. 27, 2, 3 en 5. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. 36, het derde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, in deze weken na Pasen kunt u in de kranten nogal het een en ander lezen over het nieuwste boek. Nee, niet van dokter Kuiter, daar zou ik het ook wel over kunnen hebben, maar het nieuwste boek van dokter Dekker, een socioloog van de Vrije Universiteit, die in zijn jongste publicatie aandacht heeft besteed aan de ontwikkeling van de gereformeerde kerken sinds 1950. Daarin schrijft deze dokter Dekker, die zelf midden in het leven van de gereformeerde kerken staat, dat die kerken naar zijn overtuiging in de afgelopen tientallen jaren totaal zijn geseculariseerd. Dat is ongeveer het ergste wat je van een kerk kunt zeggen. Dat ze geseculariseerd zijn. Dat wil immers zeggen dat ze verwereldlijkt zijn. Maar niet alleen kerk in de wereld, maar ook van de wereld. Puur horizontaal gericht. Niet langer naar boven wijzend, maar het alleen maar zoekend op het platte vlak van deze aardbol. Het is geen wonder dat in zo'n kerk een boek kan geschreven worden zoals waar ik aanvankelijk op doelde, dat van Kuitert. Waarin ons algemeen christelijk geloof betwijfeld wordt. En waarin met zoveel woorden wordt gesteld dat er geen openbaring van boven bestaat. En dat alles wat de Bijbel over boven zegt van beneden komt. Gedachtespinsels van mensen. Geen wonder ook dat u in dezezelfde weken in de kranten kunt lezen dat die kerk duizenden per jaar verliest aan de wereld. Want als een kerk geseculariseerd is, wat moet je dan nog in de kerk zoeken? Dan kan de wereld alle dingen tenslotte veel beter. Dan is er ook geen onderscheid meer. Het is natuurlijk zo, gemeente, dat we vanmorgen niet in de kerk gekomen zijn om na te denken over hoe het bij anderen is. En om beschuldigende vingers naar anderen uit te steken. Maar ik noem die dingen alleen maar om vervolgens de vraag te stellen. Hoe zit het bij onszelf? En dan heb ik het maar niet in het algemeen over de christelijke gereformeerde kerk. Maar over onze gemeente. En over u en over jou en over mij. Hoe zit het bij ons? Waardoor wordt ons leven beheerst, gemeente? Door de dingen van boven? Of door de dingen van beneden? Dat is typisch een vraag voor de tijd na Pasen. Stel je nou eens voor, gemeente, dat in de komende week de kerkenraad een bliksemhuisbezoek zal gaan brengen bij alle leden van de gemeente. En bij al die leden van de gemeente met de deur in huis vallen met die ene vraag die ik dan nu stel, zodat u zich erop kunt voorbereiden. Wat is in uw en in jouw leven de vrucht van Pasen? Hoe zouden dan de verslagen zijn? Wat zouden we dan te horen krijgen? Zouden er dan ook wat ons betreft geen redenen zijn, gemeente, tot grote zorg? En dat maar niet omdat er allerlei zondige dingen in de gemeente zijn, die zijn er ook. En niet alleen omdat er allerlei wanverhoudingen in de gemeente zijn, die zijn er ook. En niet alleen omdat er allemaal familievetes in de gemeente zijn, want die zijn er ook. Maar, nou misschien kan ik dat met een verhaaltje duidelijk maken dat ik ooit een keer las. Dat gaat over een adjudant van Napoleon. In de dagen van Napoleon was er een keer een zonsverduistering en de adjudant die vroeg in een rustig ogenblik aan zijn baas, Sire, heb u nog wat van de zonsverduistering gezien? En toen zei Napoleon, ach man, ik ben zo druk met de dingen van deze aarde dat ik aan de dingen van de hemel niet toekom. En ik zou u willen vragen, zou dat misschien ook ons antwoord zijn, herkennen we dat? Zo druk met de dingen van beneden dat we aan boven niet toekomen. En zou daaruit misschien blijken dat wij al heten, wij dan christelijk gereformeerd. En al denken wij dan anders over 1892. En dan menen wij dat we goede papieren hebben en die hebben we naar mijn diepe overtuiging. Maar dat we tenslotte ook moeten zeggen, wij zijn net zo geseculariseerd. net zo verwereldelijkt als die anderen. Onze tekst biedt ons op deze zondag na Pasen gelegenheid, gemeente, om ons te toetsen en een antwoord op die vraag te vinden. Als we samen gaan luisteren naar dit woord waarin wij horen een opwekking om te leven in paaslicht. En we letten dan achtereenvolgens op de levensgrond, op de levenshouding en op het levensgeheim van de gelovigen. Een opwekking om te leven in paaslicht. Levensgrond, levenshouding en levensgeheim van de gelovigen. Een hele bekende tekstgemeente in deze tijd na Pasen die vanmorgen onze aandacht vraagt. Het zou kunnen zijn dat u er al een preek over hebt gehoord of er wat over hebt gelezen. Het ging mij in de afgelopen weken zo. Ik kwam een broeder tegen die tweede paasdag ergens anders kerkt en die zei, daar werd over die tekst gepreekt en ik kwam een meditatie erover tegen en ik hoorde in een radioprogramma erover spreken en ik kwam deze week in een kerk waar op het liturgiebord Colossenzen 3 ook stond aangegeven en eerlijk, ik heb even zitten denken van, zou ik er nog wel over preken of kom ik bij de gemeente met alleen maar bekende dingen vanmorgen aan. En toch was er die innerlijke drang, gemeente, die mijn tijd geleden al bewogen om op deze zondag in de tijd tussen Pasen en Pinksteren ook met die naar dit woord van de Heere te luisteren, waar ik niet van los kon komen. En er is denk ik ook wel reden voor, want laat het dan een bekende tekst mogen zijn. Er staan toch wel hele merkwaardige dingen in, gemeente. Neem nou om te beginnen maar het begin van onze tekst. Paulus die spreekt hier tot mensen die opgewekt zijn. Mensen die door de kracht van de Heere Jezus Christus van tussen de doden zijn opgestaan. En als ik nou vanmorgen eens aan u en aan jou zou vragen, wat denk je dan aan als het gaat over mensen die opgewekt zijn? Dan zou het bestens kunnen zijn dat er in ons midden nogal wat mensen zijn die dan dezelfde reactie geven als die Martha gaf toen de Heere Jezus op het kerkhof van Bethanië bij het graf van haar broer zei, uw broeder zal weder opstaan. Toen zei Martha, ja Heere, dat weet ik, dat hij zal opstaan in de opstanding op de jongste dag. Het zou best kunnen zijn dat er hier zitten die denken opgewekt uit de doden met Christus. Dan denk ik aan die wederopstanding van het vlees straks. Maar het is duidelijk, gemeente, wanneer we onze tekst lezen, dat Paulus hier niet spreekt over de toekomst. Maar dat Paulus het hier heeft over het heden, over iets dat een feit is. Die mensen die Paulus hier aanspreekt, die zijn opgewekt. Die zijn van dood levend gemaakt. Die hebben de dood al achter zich. Om het te zeggen met de titel van een boek van een Engelse puritein, hun dood is gedood in de dood van Christus. Maar er staat nog meer werkwaardigs in. Kijkt u maar eens in het derde vers, want dan wordt tot diezelfde mensen tot wie Paulus zojuist heeft gezegd dat ze opgewekt zijn, gezegd: gij zijt gestorven. En op zichzelf is dat natuurlijk al een wonderlijke combinatie, gemeente. We hebben het gevoel dat dat twee tegenstellingen zijn, woorden die elkaar ten eenenmale uitsluiten. Opgewekt en gestorven. En dan nog wel in die volgorde, gemeente. En alweer wanneer ik u zou vragen, waar denkt u nou aan wanneer u dat hoort, dat tegen iemand gezegd wordt, gij zijt gestorven? Dan zult u in elk geval denken aan mensen die dood zijn. Of ze geestelijk of lichamelijk dood zijn, daar kan er nog een verschillende gedachte zijn. Maar in onze oren is er in elk geval geen best getuigenis als dat van iemand gezegd wordt. Of als dat tegen iemand gezegd wordt. Jij bent gestorven. En ik kan me niet voorstellen dat er iemand hier in de kerk zit die er zo blij mee is wanneer dat van een geliefde tot hem getuigd wordt. Die en die is gestorven. Dat is geen blijde boodschap. Dat is geen compliment. Mensen die gestorven zijn, daar zit voor ons toch net zoiets in als dat de Heere Jezus tegen de gemeente van Sardes zegt, dat lag in de buurt van Colosse. Jullie hebben de naam dat je leeft, maar je bent dood. En daarom, gemeente, om alle misverstanden te voorkomen, is het goed dat we eerst met de vraag stellen, wat bedoelt Paulus nou eigenlijk met die uitdrukkingen? En om het antwoord op die vraag te vinden, moeten we om te beginnen letten op het verband. U moet namelijk weten dat apostel Paulus, wanneer hij deze brief schrijft, in de gevangenis in Rome zit. En Paulus heeft in de gevangenis in Rome bezoek gekregen van Epaphras, de voorganger van deze gemeente. Een naam die vertrouwd in de oren zal klinken, in elk geval van de broeders die het afgelopen jaar in het ambt bevestigd zijn. Omdat ik bij hun bevestiging preekte over een woord waarin het ging over Gods werk in het leven van deze Epaphras. Maar die Epaphras is bij Paulus gekomen in opdracht van de gemeente en tegelijkertijd met zijn zorg. En heeft aan Paulus in de gevangenis hele mooie dingen mogen vertellen. Heeft mogen vertellen hoe in Colosse, die heidense plaats, waar Paulus zelf nooit geweest was tot zover, het woord van de Heere is gepredikt en dat dat woord aan vrucht heeft gedragen, zodat er een levende gemeente is ontstaan, van wier geloof en wier liefde getuigenis wordt gegeven in de wijde omgeving. Een prachtige gemeente, in korte tijd. Maar Epaphras moet tegelijkertijd ook wat verdrietige dingen vertellen, want in deze gemeente, zoals dat zo vaak het geval is in die kleine Aziatische gemeente, is in het spoor van de evangelie verkondigd. Als u eraan denkt dat het jonge christenen zijn die nog maar kort geleden tot het heidendom behoorden. En vandaar dat de apostel dan deze brief schrijft die hij meegeeft aan Epaphras met de bedoeling dat hij zal worden voorgelezen aan die gemeente om die gemeente de rechte sporen te wijzen. En Paulus die begint dan heel pedagogisch met de eerste twee hoofdstukken te wijden aan het werk van God zoals dat in het midden van de gemeente van Colosse gestalte heeft gekregen. Dat heerlijke werk van God dat op alle mogelijke manieren zo duidelijk zichtbaar gestalte heeft gekregen daar. En dan in de twee volgende hoofdstukken, dan komt hij met een vermaning, of als u liever dat woord gebruikt omdat het wat vriendelijker klinkt, dan komt hij met een opwekking. Daar begint dus onze tekst mee. En Paulus zet die vermaning, die opwekking in met een herinnering aan wat hij in die twee vorige hoofdstukken heeft gezegd. En hij vat dat samen met deze woorden, indien gij dan met Christus zijt opgewekt. Dat betekent niet dat Paulus de vraag stelt van, is dat wel zo, mensen? Want Paulus heeft geen enkele reden om te twijfelen aan het heerlijke getuigenis van Epaphras, die vol is van het werk van God in Colosse, en die daarvan getuigd heeft. Paulus zet er ook geen vraagteken achter, Paulus die stelt dat ook niet in twijfel. Nee, Paulus die zegt, gemeente van Colosse, op grond van wat ik van jullie dominee gehoord heb, heb ik begrepen dat ik jullie daarop mag aanspreken. Jullie zijn toch met Christus opgewekt. Dat heb ik toch wel goed begrepen van jullie voorganger. En de vraag die wij dan natuurlijk stellen is, wanneer is dat in het leven van deze mensen gebeurd? Want het is duidelijk dat dat niet altijd van hen gegolden heeft. Deze mensen die vanuit het heidendom zijn gekomen, die waren niet altijd met Christus opgewekt. En Paulus die herinnert daar ook aan, hij praat daar ook over zonder het te verzwijgen, over dat donkere verleden van deze mensen. Hij zegt, jullie waren vervreemd van God, is niet waar. En dat woord vervreemding, dat kent u wel. Vervreemding, dat betekent dat je elkaar niet meer begrijpt en dat er daardoor afstand komt en dat je steeds verder uit elkaar komt te staan. Dat kan in de menselijke verhoudingen zo zijn en zo is het in de verhouding tussen God en de mensen nou ook gebeurd. Door de zondeval zijn wij mensen vervreemd van God, wij snappen God niet meer, wij kennen God niet meer. God is voor ons een vreemde geworden en wij zijn voor God vreemde geworden. En daarbij zegt Paulus, en dan scherpt hij het nog wat aan, jullie zijn vijanden van God geweest. Dat wil zeggen mensen die maar niet alleen vervreemd waren, want je kunt zo vervreemd raken dat je zegt, ik heb geen banden meer aan. Het interesseert me allemaal niet meer wat die ander zegt en doet en laat. Maar als je een vijand bent, dan betekent het dat je tegenover hem komt te staan. Dat je eigenlijk wat van hem af wilt.
En in die wereld van vervreemden van God, van vijanden van God, is nou het evangelie van de genade van God verkondigd door Epafras, die man die het zelf weer van Paulus gehoord had in Efeze, en die toen hij weer in zijn thuisgemeente kwam, er niet van kon zwijgen, maar die een innerlijke drang en een roeping van Gods wegen had gevoeld, om ook daar te verkondigen dat het licht ter wereld reddend verschenen is. En in Kolosse hebben ze het gehoord. En ze zijn getrokken uit de duisternis van hun heidense zondige bestaan. En ze zijn gesteld in het licht van God en van zijn woord. En toen zijn ze ontdekt aan hun doodstaat. En ze zijn ontdekt aan hun verloren bestaan. En ze zijn, ik moet de dingen allemaal maar even zo aanstippen natuurlijk vanmorgen. Ze zijn ook ontdekt aan de Heere Jezus Christus. Die zulke zondaren nou met God verzoend heeft, door vrede te maken met God, door het bloed van zijn kruis. En de Heilige Geest heeft die prediking van Epafras in alle eenvoud gehouden. De man die was ook nog maar zelf pas tot het christelijk geloof gekomen. Die heeft die prediking willen zegenen. En die heeft die willen toepassen aan de harten. En die heeft in de harten van velen van de Colossenzen ontstoken dat ware geloof, waardoor ze Christus werden ingelijfd en hem en al zijn weldaden mochten aannemen. En Paulus zegt, toen is het gebeurd. Toen zijn deze mensen die vervreemd waren van God en die vijanden waren van zijn genade, opgewekt met Christus. Toen ze tot het geloof kwamen en toen ze door dat waarachtige geloof aan Christus verbonden werden en aan de opstanding van de Heere Jezus Christus, ze zijn met hem opgewekt. Want u moet dat goed zien, gemeente, toen de Heere Jezus Christus aan het kruis hing, toen hing hij daar beladen met de zonde van zijn volk en heel die last van zonden, die is in de Heere Jezus Christus en in zijn gezegend lichaam aan het vloekhout genageld. Maar toen de Heere Jezus opstond uit het graf, toen stond hij op niet alleen maar, gemeente, maar toen nam hij met zich mee als de grote overwinnaar het volk waarvoor hij gestorven was. De schapen die de Vader hem van eeuwigheid gegeven had. Toen nam hij ze met zich mee vanuit de dood in het leven. Ze waren dood door de zonden en de misdaden. Maar door de genade van de Heilige Geest in een levend geloof aan de Heer Jezus verbonden, zijn ze met Christus gekruisigd en met Christus opgestaan. Door de geest tot de Heere Jezus Christus getrokken, leerden ze het leven buiten zichzelf in de Heere Jezus zoeken. En dat geloof dat werd in hun leven tot een band aan Christus. En Christus werd hun leven. Dat is het wonder van de Colossense gemeente. Hun leven was, nou ja, vult u dan maar in. Er zal wel niet zoveel anders zijn geweest dan dat er bij ons van nature is. Voor de een is zijn werk zijn leven en voor de ander is de gezin het leven. En voor een derde zijn de kinderen het leven en voor een vierde het bedrijf. En voor de vijfde de sport en ga zo verder maar door. Dat hoeven allemaal geen lelijke dingen op zichzelf te zijn geweest, gemeente. Maar dan leefden ze midden in en ondertussen lagen ze midden in de dood. Maar toen is de Heere Jezus Christus in hun leven gekomen en nu is Christus hun leven. En Epafras die heeft daarover verteld vanuit de verwondering van zijn ziel dat de Heere zijn prediking in alle eenvoud gebracht zo heeft willen gebruiken. En Paulus heeft er zich over verheugd wat de geweldige dingen daar waren geschied. En ze vertroosten hem in zijn gevangenschap, omdat hij mocht weten daardoor dat het werk van God doorgaat, al zat hij dan zelf in boeien. En tegelijkertijd, gemeente, zegt Paulus niet alleen van deze mensen dat ze zijn opgewekt, maar hij zegt ook van hen, en dat leest u in het derde vers, dat ze gestorven zijn. En weer stellen we de vraag, wat betekent dat nou eigenlijk, omdat we er op die manier uit moeten komen immers. Nou, als ik daar met u over nadenk, dan snapt u het zelf denk ik ook wel, wat is sterven nou eigenlijk? Sterven, dat is dat je ergens afscheid van neemt. afscheid vooral van mensen en van dingen waar je met al de vezelen van je bestaan aan verbonden bent geweest. Sterven, dat is dat banden die gelegd waren worden verbroken. Dat er geen contact meer is. Dat er geen leven meer is. En als u vraagt waaraan deze mensen dan gestorven zijn, want dan moet je dan natuurlijk wel zien te weten te komen. Dan kan ik daarop een heel simpel antwoord geven, gemeente. Ze zijn gestorven aan alles buiten Christus. Alles. Want als de Heere Jezus Christus je leven wordt, gemeente, dan wordt hij ook je hele leven. Als de Heere Jezus Christus je leven wordt, dan betekent dat niet dat hij ergens in een achterkamertje van je hart een plekje krijgt waar hij ook nog kan overnachten, terwijl een groot deel van je leven door andere dingen in beslag wordt genomen. En als de Heere Jezus Christus in je leven komt, dan betekent dat niet, gemeente, dat je hem in de huiskamer toelaat, terwijl er ondertussen nog een achterafkamertje is waar andere dingen een plaats hebben. Maar als de Heere Jezus in je leven komt, gemeente, dan wordt hij je leven, dan wordt hij je alles. Alles. En dat betekent dan dat je gaat sterven aan alles buiten Christus. En zo is dat met die Colossenzen ook gegaan. Die mensen die konden niet meer leven in die dingen buiten Christus. Wij zeggen dat soms van iemand die gestorven is en er komt de familie om te condoleren. En die zegt, och het is toch wat. En dan zeggen de rouwdragende, het is waar hoor. Maar we hebben tegen elkaar gezegd, die was ook zo ziek. Zo kon hij niet meer leven. Nou, zo is het nou hier ook, gemeente. Van alles wat er buiten de Heere Jezus Christus is, zeiden deze mensen, daar kan ik niet meer in leven, want dat betekent een eeuwig zielsverderf. En zo kwam er dat stervensproces, dat proces van ontbinding. En dat woord dat zegt letterlijk dat banden worden losgemaakt. Zo konden ze niet meer leven. Je ziet dat wel eens een keer in rouwadvertenties. Dat een familie, en misschien heel goed bedoeld, schrijft zijn leven was werken. Dan denk je, wat naar een stumper. Hoe goed dat ook bedoeld is. En haar leven was dienen. En dan denk je, och mensen, wat arm. Want als je leven werken is, terwijl de Heere Jezus zegt dat de zaligheid er niet is voor degene die werkt, maar degene die gelooft in hem die God gezonden heeft. En als je leven dienen is, terwijl de Heere Jezus zegt dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor vele gemeenten, dan betekent dat als zo'n rouwadvertentie terecht zegt, dat leven dat was werken, dat leven dat was dienen, dat de familie daarmee het eeuwige doodvonnis uitspreekt. Je zegt u, maar ik wou het toch graag nog wel een beetje concreter hebben, want hoe moet ik dat nou verstaan? Wat zijn nou die dingen waaraan deze mensen gestorven zijn? Nou gemeente, dat snapt u toch wel in het licht van de schrift. De schrift die zegt daar een aantal hele duidelijke dingen over. Mag ik er een paar op een rijtje zetten voor u? Ze zijn om maar bij het begin te beginnen, ze zijn gestorven aan de zonde. Want ze leerden het met de apostel zeggen, toen is mij de zonde de dood geworden. Die zonde, die ze eerst aan de hand hielden, die ze eerst koesterden, die eerst een levenselement is, zoals een water het levenselement is voor een vis en de lucht voor de vogel. Ze konden er niet meer in leven, ze dachten dat ze erin zouden stikken. Soms kom je dat eens een keer tegen, misschien dat er een jonger hier in de kerk zit. Die altijd met zijn vrienden op pad gingen, die altijd dacht het kan wel. En toen kwam de Heilige Geest in zijn leven met het evangelie van de Heere Jezus. En toen hij weer met zijn vrienden meeging, en toen zat hij daar op diezelfde plek. En die kreeg het hoe langer hoe benauwder. Toch stikkers toen. Wat een last was, dat wordt een lust. En wat een lust was, dat wordt een last. En dat betekent, gemeente, dat je er van af moet. Dat het niet meer je levenselement is. En in de tweede plaats, deze mensen zijn gestorven aan de wereld, want ze leerden het met de apostel zeggen, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik ben voor de wereld gekruisigd. En als ik ook dat mag duidelijk maken voor onze jonge mensen, van wie ik zo graag wil dat ze de preek van vanmorgen verstaan, dan denk ik aan de verloren zoon. Die jongen die zocht het in de wereld, is niet waar. Die zei, vader, ik wil daar naartoe. Maar toen die tot zichzelf kwam, toen hield hij het niet meer uit, gemeente. Toen moest hij uit de wereld weg. Net zoals Mozes, die de schatten van Egypte en het leven naar het hof van Farao leerde onderkennen en leerde zien. Oh, dat leven, je kan ervan genieten. En je kan er je in vermaken. Je kan erin, zouden ze vandaag zeggen, voluit uit je bol gaan. Maar aan het eind van mijn leven wacht God de rechten van levenden en van doden. En dan kom ik met die wereld niet klaar. Dan ga ik met die wereld om. En onder. Ik vraag het aan onze jonge mensen. Zij dat alsjeblieft onthouden. Ook als je soms van die figuren in deze wereld hebt. Waar je aan wilt spiegelen. Zo'n sportster of een ster uit de wereld van het amusement. Dat je soms denkt. Zo zou ik nou ook willen zijn. Moet je eens afvragen. Je wilt met die ander leven. Dan zou je er ook mee willen sterven. Dat zit wel aan elkaar vast, hoor. Dat zit wel aan elkaar vast. Waar je mee leeft, daar sterf je ook mee. En waar je mee sterft, daar leef je ook mee, gemeente. En toen Mozes dat zag, toen moest hij uit die wereld van Egypte weg. En toen de verloren zoon dat zag, toen moest hij terug naar het huis van de vader. Want hij ontdekte wie een vriend van de wereld is, die is een vijand van God. En deze wereld die gaat voorbij. En toen kwam tussen hen en deze wereld te staan het kruis van Golgotha. En het gevolg was dat ze vreemdelingen werden in deze wereld. Die met de wereld niet meer mee konden doen en die er bij de wereld ook niet meer bij hoorden. En de vrienden die merkten het en die zeiden, die jongen is toch veranderd. Vroeger liep hij voorop en nu kan je niet meer meekrijgen hoe je ook met hem praat. En in de derde plaats, gemeente, deze mensen zijn gestorven aan zichzelf. Want ze hebben met de apostel leren zeggen, ik leef toch niet meer ik, want Christus leeft in mij. En dat was te merken, want hun lever draaide niet langer om het ik. Dat was het vroeger wel, zoals ik het zie, zo doe ik het. En ik vind dat dat allemaal best kan. En ik bedoel het immers goed. En ik voel het diep in mijn hart dat ik dat wel mag. Maar toen de Heilige Geest met het evangelie van de Heer Jezus in hun leven kwam, toen werd het anders. Toen ging er een streep door dat ik, en u kent dat voorbeeld wel dat ik nogal eens een keer gebruikt heb, dat Engelse woord voor ik, die hoofdletter I, en daar gaat een streep door, dan komt dat ik aan het kruis te hangen, gemeend. En het is niet meer ik. Maar dan is het wat Paulus zegt als de Heer Jezus hem stilzet, wat wilt gij dat ik doen zou? Dan wordt de Heer in je leven de eerste. En dan mag hij het voor het zeggen hebben. En dan is ik niet meer het belangrijkste. En als ik nog wat mag noemen, gemeente, deze mensen zijn ook gestorven aan de wet. Dat wil ik er toch ook bij noemen, want daar weet Paulus juist alles van. Ze zijn door de wet aan de wet gestorven. Eerst leefde Paulus voor de wet en hij dacht dat hij met zijn wetsvervulling de Here aangenaam kon stemmen. En hij dacht dat hij met zijn ijver in het vervolgen van de gemeente een gode welbehagelijk werk kon verrichten. Waardoor de Here straks zou zeggen, Paulus, je hebt het goed gedaan, je mag bij mij in de hemel komen. Maar toen de Here Jezus Christus in zijn leven kwam, gemeente. En toen Paulus staan met blinde ogen in Damascus lag, toen zag hij. Met al mijn deugd en met al mijn werken heb ik niks waarmee ik voor God kan bestaan. En toen werd dat voor Paulus een wegwerpelijk kleed. Toen bleef er geen eigen gerechtigheid meer over. En toen leerde die vergeleken met Christus is het vuilnis. Dat ik maar beter met een vuilnisman mee kan geven, want dan ben ik er vanaf. Maar daarom snapte Paulus die dwaalleraars ook zo goed, gemeente, want hij kwam uiteindelijk zelf uit die wereld van de fariseërs. En Paulus die had er afscheid van genomen en hij wist het. En misschien zit er hier wel iemand in de kerk die het ook in zijn leven zal moeten ontdekken, zal het goed met hem komen. Dat misschien het zwaarste is, dat een fariseër bekeerd wordt. dat de fariseer aan zichzelf gaat sterven. En dat hij ontdekt, ik ben geen draad beter dan die hoer en dan die tollenaar. En ik kan alleen maar naast hem staan. En met die hoer leven van het verzoenende bloed van de Heere Jezus. En met die tollenaar smeken om genade. Kijk gemeente, zo tekent Paulus nou de levensgrond van de gemeente van Colosse. En hij zegt tegen die mensen, zo is het toch in jullie leven, is niet waar. Jullie zijn gestorven aan de wereld en jullie zijn gestorven aan de zonde. Jullie zijn gestorven aan jezelf en jullie zijn gestorven aan de wet. Daar kun je niet meer in leven. Christus is toch jullie leven geworden? En je ziet die jonge christenen daar in Colosse. Die bijna in verwarring waren gebracht door die dwaalleraars verblijd knikken. Als die brief wordt voorgelezen. Ze zeggen in gedachten, ja Paulus, dat is het grote wonder van ons leven. Dat we van dood levend gemaakt zijn. En wat het hen ook gekost had. En hoezeer ze er ook om bespot en uitgelachen werden. Maar dat was het geheim van hun leven geworden. En dan voelt u wel aan, gemeente, dat we van Colosse naar Bunschoten-Spakenburg moeten. En dat de vraag naar ons toekomt, gemeente, mag ik dat nou ook van u zeggen en mag ik dat nou ook van jou zeggen? Ik vraag dat vanmorgen, gemeente, toch met enige vrijmoedigheid. Weet u waarom? Als ik zo eens in de gemeente kom en ik praat eens met deze en gene, dan kom ik onder ons niet zoveel mensen tegen die zeggen dat ze niet geloven. Integendeel, dan kom ik ze tegen ouderen en jongeren waar ik toch misschien in gedachten wel eens mijn vragen bij heb. En als ik dan met ze over praat, dan zeggen ze, ja, maar ik geloof wel, dominee. Wel nu, daar wou ik u en jou dan maar vanmorgen op aanspreken. En ik wou tegen al diegenen hier in de kerk die zeggen dat ze geloven, zeggen, nou kijk, dit gebeurt nou als iemand echt tot geloof komt. En over surrogaat praten we natuurlijk vanmorgen niet, want daar komt de mens toch bedrogen mee uit. Maar u en jij die zegt, ik geloof, is dit wat ik nou van Colosse heb mogen zeggen vanuit de schriften, is dat dan ook in ons leven gemeente? U die zegt, ik geloof, bent u nou inderdaad ook als de dood voor de zonde? En ben jij nou inderdaad ook aan de zonde gestorven? Zodat die zonde in je leven niet meer trekt en zodat die zonde je leven niet meer beheerst? Heb je er afscheid van genomen, zoals je afscheid neemt van iemand die sterven gaat? Heb je er afstand van genomen, zodat jouw vrienden dat ook aan je merken? En die tweede vraag, is de wereld voor jou gekruisigd? Willen wij niet langer bij de wereld horen en willen we niet langer op de wereld lijken? En interesseert het ons geen fluit meer wat de wereld van ons zegt, omdat we God alleen willen behagen? En zijn we daarom vreemdelingen geworden in deze wereld? En merkt de wereld dat mensen die anders zijn, mensen die het niet meer zo belangrijk vinden, al zeggen de buren, mens, wat ben je ouderwets? En al zeggen de vrienden, jongen, wat ben jij uit de tijd? Omdat er nog maar één ding belangrijk is in hun leven. Wat Christus van ze te zeggen heeft. En u die zegt dat u gelooft, bent u gestorven aan uzelf. Dat hoort er immers ook bij, hebben we begrepen, dat mijn naam dan niet meer zo belangrijk is. En dat ik me er niet meer zo druk om maak wat de mensen van mij zeggen en wat de mensen van mij denken. En ik lig er niet meer wakker van. Mijn eigen eer, dat is niet zo belangrijk. En als er wat is in de familie, och, dan wil ik best de minste zijn. En dan wil ik best buigen, dan meen ik dat ik in mijn recht sta. Omdat ik heb leren leven van de genade van de Heere Jezus Christus, die de schande voor mij heeft gedragen. En dan sta ik niet meer op mijn strepen. En dan kan ik mijn familie niet meer maanden en soms jarenlang voorbij lopen. Dat worden makkelijke mensen, weet u dat wel, die gelovigen, dat worden makkelijke mensen gemeend. Mensen die maar voor één ding bang zijn en dat is dat ze de Heere verdriet doen. Dat ze de naam van de Heere smaadheid aandoen. En dat ze een verkeerd beeld van de Heere geven. En zijn wij aan de wet gestorven, gemeente, zijn we erachter gekomen dat we door de werken der wet niet zalig kunnen worden. En hebben we het daarom afgeleerd om te denken dat wij wat verdienen en dat wij wat waard zijn boven enig ander mens. Dat we ene streep voor hebben boven een ander omdat we dit doen of omdat we dat laten. En dat is het voornaamste, gemeente, is Christus ons alles geworden. Dat je mag zeggen, hij is mijn leven. In mij is de dood en in hem is het leven en daarom zoek ik het bij hem en nergens anders meer. Nooit meer ergens anders. Christus die ons leven is, zegt Paulus. Als ik dat vanmorgen zo mag zeggen, zitten er dan hier in de kerk die in gedachten zeggen, ja Heere, door genade mag ik dat nazeggen. Christus, mijn leven. Of ontbreekt dat? Zijn er vanmorgen mensen hier in de kerk die altijd gezegd hebben dat ze geloven, maar die zeggen als het zo ligt, dan moet ik vanmorgen toch tot de ontdekking komen dat ik er buiten sta. Dan hoop ik niet dat u naar huis gaat en dat u zegt, nou als het aan Westerink ligt, dan is het met mij niks, maar ik trek me van Westerink maar niet zoveel aan, want daar schiet ik toch niks meer op. Maar dat de Heilige Geest vanmorgen de preek gebruikt om die preek in je hart in te dragen, gemeente. Dat je gaat zien, zo zegt niet Westerink het, want daar hoeft u zich inderdaad niks van aan te trekken. Maar zo zegt het woord het. Zo zegt de levende God het zelf. Zo ligt het en anders niet, gemeente. Dit gebeurt in het leven van een mens die tot geloof komt. Daar sterft hij aan zichzelf en daar sterft hij aan de zonde. En daar sterft hij aan de wereld en daar sterft hij aan de wet. En daar wordt Christus zijn leven. En eerlijk, lieve mensen, als dit niet je levensgrond is, dan moet ik u vanmorgen heel eerlijk zeggen, en dat doe ik niet om u wat uit de handen te nemen, want u hebt uiteindelijk niks in de handen, dat wou ik u graag laten zien, dan hebt u geen levensgrond, gemeente. Als Christus niet uw leven is buiten wie u niets kunt, dan hebt u geen leven, gemeente. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet, maar de toorn van God, die blijft op hem. En als je in dit leven niet leert sterven, gemeente, aan de zonde. En aan de wereld. En aan jezelf. En aan de wet. Dan moet u straks sterven en dan wacht u de eeuwige dood. En dan zal het blijken, gemeente, dat uw geloof een zandkasteel is. Dat uw kinderen soms op het strand bouwen. En als de eerste golven van de vloed komen, dan blijkt er niks van over te zijn. En dan zal blijken dat uw geloof een zeebal is die misschien prachtig bolde tegen de hemel die blauw was. En die zo ineens uit elkaar spat en dan blijft er niks van over. Lieve gemeente, wie niet sterft al eer hij sterft, die zal eeuwig sterven als hij sterft. Ja, maar. Ik weet wel wat u zeggen wilt, gemeente. Ik weet wel wat u zeggen wilt. Er zijn er in ons midden wie er hart toch wel naar de Heere uitgaat. Er zijn er in ons midden die de Heere toch echt wel zoeken en die het met hun hart hebben kunnen zingen. Wat Psalm 27 zegt, mijn hart zegt mij, o Heer, van uw entwegen zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Dat menen ze. Ze hebben het leren beleiden, tot wien zouden we heen gaan? Ze hebben leren zeggen, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En toch, nou ze vanmorgen deze preek horen, nou zeggen ze, dominee, maar ik heb toch zo'n dwaalziek hart. En ik ben toch zo aardig gebonden. Ik ben toch zo wereldsgezind. Die zonde die kan zo aan me trekken en dan is er altijd maar weer zo'n strijd. En ik moet eerlijk zeggen dat zelfs die strijd in mijn leven nog alles een keer ontbreekt. Nou kijk, gemeente, van die realiteit spreekt onze tekst ook. Als we daar de opwekking lezen, zoek de dingen die boven zijn. Bedenkt wat boven is waar Christus is. En dat is eigenlijk een hele wonderlijke opwekking, gemeente, want de gemeente, de gelovige gemeente, is de bruid van de Heer Jezus Christus. En heb je dat wel eens een keer meegemaakt, dat je tegen een bruid in de bruidsdagen moet zeggen, denk je nog wel eens aan je bruidegom? En richt je je nog wel eens op hem? Er zitten hier verschillende die in de bruidsdagen zijn of er binnenkort in zullen zijn. Maar daar hoef je toch niet tegen te zeggen van denk je nog wel eens aan je bruidegom. Want dan kijken ze je met glazige ogen aan en dan zeggen ze nou waar je het nou over hebt. Ik zou bijna willen vragen, is niet waar? Maar hier blijkt het zo te zijn, gemeente. Dat er gezegd moet worden tegen de bruidskerk van de Heere Jezus. Denk nou ook nog eens aan je bruidegom. Omdat blijkbaar de liefde zo gemakkelijk ingezonken wordt en omdat de band zo verslapt en omdat de hoop zo verflauwt. En zo is het helaas in het leven van Gods levend gemaakte volk, maar al te veel gemeent. Als die bruidegom niet trok, dan zou het nooit tot de bruiloft komen. Ook na ontvangen genade niet. Want dan is er zoveel wat ons van hem aftrekt. Maar dat is de trouw van de hemelse bruidegom, van wie we mogen zeggen, zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Het was zijn liefde die hen zocht in de duisternis van hun heidendom, in hun zondige leven. En het is zijn liefde die blijft trekken en waardoor hij hen door zijn geest doet bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En ook dat, gemeente, zijn van die uitdrukkingen die vaak verkeerd verstaan zijn. Moet je dan de aarde vergeten? Moet je dan niet denken aan je werk? En moet je niet denken aan je gezin? En moet je niet denken aan je bedrijf? En er zijn nog alles wat mensen die zeggen, ja, maar daar zit het hem eigenlijk in mijn leven. En ik ben nog altijd zo verschrikkelijk druk. En mijn bedrijf, dat neemt me zo in beslag. En mijn gezin, dat vraagt zoveel van mijn aandacht. En daarom kom ik er niet aan toe. Maar dat is het niet, gemeente. De vraag is vanmorgen, waar zit je hart? Wat zoek je in dit leven? Waar zijn je gedachten op gericht? En nou wekt Paulus die levende gelovigen op om zich te richten op de dingen die boven zijn. En als u zegt wat is dat? Dan zegt onze tekst dat zonneklaar met één woord. Dat is waar Christus is. Dat is wat boven is, gemeente. Christus is boven. En die Christus die is het leven geworden van zijn volk. En daarom zeiden ze, weg wereld, weg schattige kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wat ben in Christus. En hem zoeken ze. En Paulus die zegt het dan, terwijl hij er toch al heel wat van wist, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En de dingen die boven zijn, gemeente, dat zijn ook de schatten van de Heere Jezus Christus. En als u vraagt, wat is dat dan? Dan moet u ons teksthoofdstuk zoals we dat gelezen hebben thuis nog eens een keer weer overlezen. Dan komt u in vers 13 de vergeving tegen waar Christus is. Daar is de vergeving van de zonde. En die ga ik zoeken omdat er daardoor vrede is met God. Maar daardoor leer ik ook een ander vergeven. En die schatten van Christus, gemeente, dat is het leven. En dat leven is waar Christus is, want hij heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En die schatten van Christus, gemeente, dat is de vrede die er gevonden wordt. Ook daarover spreekt het vervolg van ons teksthoofdstuk. Want hij is onze vrede, die vrede met God gesloten heeft door het bloed van zijn kruis. En waar Christus is, gemeente, dat is de liefde. Want hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat wij leven zouden door hem. En waar Christus is, daar is de blijdschap. Want verzadiging van vreugde is voor zijn aangezicht. Gemeente, is daar ons leven op gericht en zoeken we dat inderdaad met inspanning van alle krachten. En daartegenover dan niet de dingen die op de aarde zijn. En als we vragen wat dat is, gemeente, dan komen we ook weer in het vervolg van de schriftlezing terecht. En dan komen we terecht bijvoorbeeld bij vers 5. Waar we gelezen hebben, de leden die op de aarde zijn, dat is hoererij en dat is onreinheid en dat is kwade bewegingen. En dat is kwalijke begeerten en dat is gierigheid. En de apostel zegt, wie van Christus zijn en wie in Christus het leven vinden, die zoeken dat niet. En die koesteren dat niet, maar die doden dat. Ik vraag vanmorgen, is dat zo, gemeente? Is er in dat opzicht in je leven wat veranderd? Dat de mensen inderdaad ook van u kunnen zeggen, wat ze van die Colossenzen konden zeggen, dat er een eertijds was. Van vroeger was het zus, maar nu is het zo geworden. En dan moet u die woorden op u laten inwerken, gemeente, van vers 5. Hoererij en onreinheid en kwade begeerlijkheden. En dan moet u die woorden eens lezen van vers 8 over gramschap en lastering en vuile taal. En dan moet je daar eens een week televisieprogramma's naast zetten, gemeente. En dan moet je eens afvragen hoeveel van die dingen elke keer door ons eigen toendoen de huiskamer worden ingespoten. Zo iemand die met Christus leven gemaakt is en die gestorven is aan al die dingen, dat nog zoeken, gemeente. Dat hij het in zijn leven tegenkomt, daar heb ik het nou niet over, maar zou hij dat inderdaad zoeken? Zou dat het leven niet in de weg staan? Zou dat het zicht op de Heere Jezus niet verduisteren? Zou hij daar inderdaad zijn kinderen aan willen blootstellen? En leg je gesprekken eens naast, gemeente, op je werk en aan de koffietafel en in de kantine en op het voetbalveld. Waar is onze aandacht op gericht en waar laten we onze geest op beheersen? Blijkt daaruit dat we inderdaad nieuwe mensen zijn of dat we nog altijd kinderen der ongehoorzaamheid zijn? Waar gaat het nou luisteren, gemeente? Zo kun je niet met de wereld meedoen. Ook niet met de wereld van de namen van de schijngodsdienst. Zo wordt het gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Het is van 2-in-1 verkondigd deze boodschap naar Pasen, gemeente. Je bent eraan gestorven. Of je leeft erin en er zijn geen compromissen te bedenken. Want wie een vriend van de wereld is, die is per definitie een vijand van God. En wie de Heere zoekt te behagen, die kan daarom met de wereld niet meer meekomen. Jan heeft gelijk, die zegt dan probeert de wereld je eerst weer terug te halen. En dan probeert de wereld daarna medelijden met je te krijgen. En als dat niet lukt, dan worden ze tenslotte kwaad op je. En dan proberen ze je kwaad te doen. En dan kun je nog wel in de zonde vallen, gemeente. Maar dan zoek je de zonde niet meer. Als ik dat ook nog concreet mag maken. Dan kan er een stel zijn dat een paar jaar verkering heeft. En dat het te machtig is. En dat op een gegeven ogenblik vooruitgrijpt op het huwelijk. Dat kan gebeuren. Zeg ik niet dat dat goed is hoor, maar dat kan gebeuren. Maar dan zoek je het niet, gemeente, door de eenzaamheid te zoeken. En dan zoek je dat niet door in je verlovingstijd samen op vakantie te gaan. Want dat is het zoeken van de zonde en dat is het zoeken van de onreinheid. En waar Christus in je leven gekomen is, daar kan dat niet meer. En dat is de vraag vanmorgen, waar wilt u bij horen, gemeente, waar wil jij bij horen? Bij de levende Heer of bij de wereld die ligt in de dood. En leven en dood, daar zijn geen overgangsvormen voor te bedenken. Ach, zegt iemand, en dat mag ik misschien dan toch nog wel even aan de orde stellen. Ik zei straks in de bron al, het is eigenlijk een de volle tekst voor ene dienst. Maar iemand zegt, dominee, als ik dit allemaal zo hoor, dan ben ik bang dat het met mij nog helemaal niks is. Want als ik daar mijn leven naast leg, ik zou willen dat het in mijn leven was zoals het hier staat. En ik zou willen dat het in mijn gezin zo was. En ik wil echt bij de Heere Jezus behoren. En mijn hart gaat er naar uit. En soms dan leeft het zo sterk van binnen. Gun dat leven aan mijn ziel. Maar die wereld heeft me soms zo in mijn greep. En ik kan soms zo aan de dingen vastzitten. En dan hebben de kinderen gelijk als ze zeggen, moeder, past dat nou bij het leven van het geloof dat je zo wilt pronken met je spulletjes? En als ik dan mijn kleren ga kopen, dan wil ik toch weer zo graag dat de wereld me leuk vindt en dat de wereld me vlot vindt. En dat ik met het laatste mee kan doen. En dan vraag ik niet, hoe wil de Heer nou dat ik voor zijn aangezicht verschijn in zijn huis. En de zonde kan zo aan me trekken en ik heb die wereld nog zo lief. En probeer altijd maar weer door de werken der wet zalig te worden. Ik moet nog even verder luisteren, gemeente. En dat is niet om tegen u te zeggen, dan moet je dat zondig en wereldgelijkvormige leven maar rustig voortzetten. Want iemand die dat uit de preek zal concluderen, daar zeg ik bij voorbaat van dat hij zich puur vergist. En ook niet om de zonde te vergoelijken, gemeente, zoals wij dat soms wel eens een keer doen wanneer we zeggen, nou ja, mens blijft nou één keer een zondaar en daarmee doen we het dan maar af en dan gaan we maar op de oude voet verder. Maar ik wil nog één ding zeggen, gemeente, om de verslagen harten der gelovigen niet kleinmoedig te maken. Alsof niemand in het koninkrijk der hemelen komen kan dan die zonder enige zonde is. Er staat nog één zin in onze tekst. Uw leven is met Christus verborgen in God. En daar heb u wat u bedoeld, is niet waar? Dat je leven zo verborgen is. Dat je er vaak zo weinig van ziet. Verborgen voor de wereld. Die er aan de ene kant niks van snapt en die aan de andere kant zo vaak moet zeggen, nou, als dat nou het volk van God is, er is toch eigenlijk niks in verschil met ons. Waarom zou ik dan naar de kerk gaan en een jongere die zegt, dan hoeft het voor mij niet meer. Verborgen ook voor elkaar en dan kun je zo in elkaar vergissen, dan zie je iemand die er netjes uitziet aan de buitenkant. Dan zeg je, dat zal er wel eentje zijn en God zegt, ik heb hem nooit gekend. En dan kom je iemand tegen wiens leven vol is van ongerechtigheid. En je zegt, die zal er wel niet bij horen. En de Heere zegt, deze is mij een uitverkoren vat. Verborgen, dan kan het ook voor jezelf zijn, gemeente. En dan ben je zelf een raadsel dat je zegt, Heere, als ik nou zo ben en dat ik nou zo doe en dat ik nou zo spreek. En dan kan dat zo'n stuk verdriet in je leven zijn dat er zo weinig van de Heere Jezus in je leven te herkennen is. Misschien dat aan de buitenkant niet te zien is en de mensen van de gemeente zien het niet, maar in je huisgezin, daar zien ze het, je kinderen die zo scherp kijken, je man, je vrouw die zo met je te maken heeft. Je zegt, Heere, wat is er weinig van de Heere Jezus in mijn leven? En wat val ik spoedig? En wat struikel ik dagelijks? En dan val je jezelf zo geweldig tegen, gemeente, en dan zeg je, ben ik dat? En dan krijg je het meeste last van jezelf, het meeste te stellen met jezelf. Verborgen. Het is vaak niet te zien. Staat er nou eentje van dat levende volk van God? Als ik mijn leven naast deze tekst leg. Maar dan is het tenslotte toch ook een troost, gemeente, voor de verslagen harten der gelovigen. Dat leven, dat is, zegt Paulus, met Christus verborgen in God. En daar ben ik toch zo geweldig dankbaar voor, gemeente. Stel je nou voor dat ik dat leven in mijn zak had. Dan kon ik dat voor de dag halen. Zoals ik mijn autosleutels voor de dag haal. En dan kon er een dief komen en die kon het wegrissen en dan reed hij met de auto weg en dan had ik het nakijken en dan was ik het kwijt. Dan kon de wereld me uit de handen slaan, dan kon de duivel het me ontnemen en ik kon het zelf laten vallen en het zelf vernielen. En nou geldt van dat leven van Gods volk dat het verborgen is in God. Dat betekent dat er niemand is die erbij kan en dat er niemand is die het beschadigen kan en dat er niemand is die het daar weg kan halen. En dan kan een gelovige door zijn zonde nog wel de hemel uit zijn hart houden. Maar dan houdt die gode zij dank zichzelf niet meer uit de hemel. Want het is verborgen bij God. De Heer Jezus heeft het meegenomen naar de hemel en hij waakt erover en hij zorgt ervoor. Het hangt niet meer van hen af. Dat paasleven, gemeente, kent u het? Zoekt u het? Of leeft u nog op de oude voet? Leeft u nog in ongerechtigheid of eigen gerechtigheid, lieve mensen? Dat is geen leven. Het echte leven is Christus. Zoek het toch hoger op, gemeente. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Amen.
Zullen we samen danken. Dank u wel, Heere, voor dat leven dat in Christus is. En waarvoor u in de weg van het geloof dat de Heilige Geest werkt, plaats maakt. Door een zondaar te doen sterven aan zichzelf en aan de zonde en aan de wereld en aan de wet. Wilt u dat paaswerk in ons leven maar doen? In de gemeente, in de gezinnen, in de harten van ouderen en van jongeren. Opdat we werkelijk een levende gemeente mogen zijn, waaraan de wereld het ziet, ze zijn anders. En waarvan de wereld verstaat, al begrijpen ze het misschien nooit, ze zijn anders omdat ze Christus hebben leren kennen. Christus die hun leven is. Die mensen hebben maar één hartstocht, Christus. Heilige Geest, u kunt dat toch doen. Zou u toch willen doen. Tot eer van de naam van de drie enige God. En tot zaligheid voor ons. En tot een getuigenis voor het volgende geslacht. Dat er nu vaak maar zo weinig van ziet. Wat het wil zeggen u te kennen. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 88, het laatste vers van Psalm 119. Op deze zondag tussen de nationale gedenkdagen in willen we, zoals we dat gewoon zijn, van het Wilhelmus zingen. Ik stel u voor dat we 6e couplet samen zingen, Mijn Schild en de Betrouwen. En we doen dat dan na de zegen, dus het 6e couplet van het Wilhelmus na de zegen, die ik in Gods naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de